Goedemorgen, laten we samen recht staan. We gaan samen ons eerste lied nemen. Het lied. Gehoopt in onze tranen, uw kracht in ons verdriet. U ontmoet ons als een vader en doet onze angsten niet. U bent werkzaam als we wachten. Steeds meer bovenal onze gedachten leert u ons vertrouwen heer. U heeft ons hoop en voorspoed, u vergeet uw mensen niet. U bent er in het vuur en in de vloed. Uw liefde houdt stand, u bent zo gelijk. Onvoorstelbaar is uw wijsheid, wie begrijpt uw wegen heer. U troont hoger dan de hemel, en toch komt u bij ons neer. Diep verborgen met wie pijn lijkt, en door niemand wordt gehoord. U omringt en ondersteunt mij. Mijn vreugde vindt ik in uw woord. U geeft ons hoop en voorspoed. U vergeet uw mensen niet. U bent er in het vuur en in de vloed. Uw trouw is voor eeuwig. Wanneer de vijand ons beschadigt, u keert het voor ons om. U keert het voor ons om, voor uw glorie. Ook al voert de weg door diepe dalen, uw trouw blijft steeds bij ons. Uw trouw blijft steeds bij ons, voor uw glorie. Ook wanneer de vijand ons beschadigt, voor uw glorie. Ook al voert de weg door diepe dalen, uw trouw blijft steeds bij ons. Uw trouw blijft steeds bij ons, voor uw glorie. Geeft ons goed en voorspoed, vergeet uw mensen niet. U bent er in de vuur en in de vloed.
plaatsen niet samen nemen. Uw naam. Je kunt samen recht staan. Uw naam. Dan gaan we luisteren naar de boodschap.
Goedemorgen iedereen. Als wij daar straks binnenkwamen, dan wensten wij elkaar een goede dag. Gaan we straks naar huis, dan is het tot weerziens of tot volgende week. Eigenlijk raar dat wij in onze taal geen begroeting kennen die christelijk geïnspireerd is. We wensen wel eens God zegen toe aan iemand. Maar in onze taal is dat niet echt een groet. In tegenstelling tot andere landen die dat wel hebben. De Fransen zeggen bijvoorbeeld adieu, adieu, tot God, tot bij God. In het Spaans net hetzelfde, adios, adios. De Duitsers zeggen grüß Gott, God groet u. De Engelsen zeggen goodbye, wat een samentrekking is van God bless you. Mogen God je zegenen. Maar de authentieke Bijbelse begroeting komt van onze Joodse broeders met het prachtige Hebreeuwse woord shalom. Wat vrede wil zeggen. Alleen al bij het uitspreken klinkt er al een zekere rust doorheen. Shalom. Shalom alechem. Vrede zij met u. En met deze vredegroet wordt geen vrede bedoeld zoals wij die kennen in deze wereld. Nee, het wordt bedoeld als een vrede met God, vrede met mensen en vrede in het eigen hart. We mogen tevreden mensen zijn. Mensen die elkaar respecteren, waarderen en liefhebben. Allereerst is het belangrijk om te weten wat die vrede, die shalom, inhoudt. Bij vrede heeft iedereen wel een bepaald gevoel, een bepaald beeld. Maar wat is vrede eigenlijk? Maar ik stel voor dat we eerst een zegen vragen over het woord. Hemelse Vader, dank u wel dat wij deze voormiddag opnieuw mogen samenkomen, tot eer en glorie van uw naam. En uw zegen vragen over het woord van vandaag, Heer. Leid ons doorheen dit woord en beroer ons hart, Heer. Laat uw geest waaien doorheen deze ruimte. En beroer die harten die moeten beroerd worden, Heer. Wil u vandaag spreken over de vrede, Heer, die u ons schenkt. Leid ons daarin, Heer. Praat u Jezus' naam. Amen. Dus wat is vrede? Volgens het woordenboek is vrede een toestand waar geen oorlog heerst. Een toestand waar geen vijandigheden zijn. Eigenlijk te mooi om waar te zijn, want als we de krant lezen, of we kijken naar het tv-journaal, dan zien we dat we niet bepaald in een vredevolle wereld leven. Dat is het minste wat we kunnen zeggen. De wapens van hen die in wanhoop leven, blijven de mensheid terroriseren. Met geweld probeert men vrede af te dwingen. Het lijkt er dus op dat vrede voornamelijk in handen ligt van de sterkste. We hoeven het trouwens niet zo ver te zoeken, want we vinden die onvrede ook terug dicht bij huis. Bijvoorbeeld familievredes, burenruzies, rivaliteiten tussen mensen, conflicten allerlei. Mensen hebben geen vrede met hun job, met hun huwelijk, met hun kinderen, met omstandigheden waarin ze terechtgekomen zijn en waar ze mee moeten leren leven. Dus waar is die vrede? We kennen allemaal de realiteit van het zinloze geweld. Maar als christenen zeggen we, en toch. En toch blijven we geloven dat vrede mogelijk is. Niet als een droombeeld, niet als een hersenschim, maar als een belofte van de Heer zelf. Jezus gaf deze geweldige belofte daags voor zijn kruis ging. In Johannes 14, vers 27 zegt Jezus, ik laat jullie vrede na. Mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet. Vrede zoals de wereld die niet geven kan. Welke vrede kan de wereld ons wel aanbieden? Men heeft de mond vol over vrede. Als er ergens een oorlog voorbij is, dan richten we een monument op. Om ons te laten herinneren dat we dat nooit meer mogen doen. We kennen allemaal de ijzerdoren in Diksmuiden. Langs elke kant staat in grote letters en in viertalen geschreven: nooit meer oorlog. Plus jamais de guerre, no more war. Niet wieder krieg. Is er sindsdien in de wereld al één dag voorbij gegaan zonder oorlog? Ik denk het niet. Of zonder conflicten? We zijn niet wijzer geworden. Willen we wel wijzer worden? Want dikwijls staan er landsbelangen of persoonlijke belangen van de machthebbers op het spel. Hoe dan ook is het excuus om een oorlog te ontketenen altijd hetzelfde, in naam van de vrede. De vrede die de wereld aanbiedt is fake, nep. Ze is even vlug weg als dat ze gekomen is. Je mag al het geld in de wereld hebben, gaan waar u wil, doen wat u maar wil, maar als u Jezus niet hebt, dan hebt u geen vrede. Omdat de vrede van de wereld het verlangen van ons hart niet kan bevredigen. Conflicten, zowel ver weg als dichtbij, maken ons duidelijk dat de mensheid niet bij macht is om wereldvrede te creëren. Integendeel. De chaos in de wereld lijkt alleen maar toe te nemen. Op dit eigenste moment zijn er zomaar eventjes 70 miljoen mensen op de vlucht. Op de vlucht voor geweld, vervolging en oorlog. 70 miljoen. Mensen die op zoek zijn naar vrede en rust. We moeten erover waken dat al die chaos van deze wereld zich niet gaat verhangeren in ons hart. De vrede van Jezus is geen vrede die we zelf kunnen bewerken. Alleen op eigen krachten lukt het ons niet. De vrede wordt ons gegeven door de vredevorst, zoals hij genoemd wordt door de profeet Jesaja. En die vrede is een geschenk van onze Heer Jezus. En is ook een van de 9 vruchten van de Heilige Geest. Jezus stelt ons in de mogelijkheid om innerlijke tevredenheid en ware rust te kunnen vinden door een persoonlijke relatie met hem. Ik wil nu geen verwarring zaaien, maar wie de Bijbel enigszins kent, zal zich ook herinneren dat Jezus zegt in Matteüs 10, vers 34, meent niet dat ik gekomen ben om vrede te brengen op aarde. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Dat zijn op het eerste zicht zware woorden. Maar Jezus bedoelt hier dan de tweedracht die het gevolg kan zijn wanneer iemand besluit hem te volgen. Het gaat om het conflict tussen gelovigen en niet-gelovigen. Denk bijvoorbeeld aan al die christenvervolgingen in de Romeinse tijd, maar ook vandaag in Noord-Korea, in China, in de islamitische wereld. Het is oorlog tussen hen die bij Jezus horen, zij die van Satan zijn. Laten we niet vergeten, zoals we kunnen lezen in Efeziërs 6, vers 12, dat wij niet te worstelen hebben tegen bloed en vlees, maar tegen overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheerser deze duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. De vrede die wij als christen nastreven, is veel meer dan alleen maar een rustig gevoel. Vrede is meer dan afwezigheid van conflict, oorlog of onrust. De vrede die Jezus schenkt, geeft geen afwezigheid van iets, maar wel een aanwezigheid van iets. De vrede die Jezus bedoelt, heeft een veel diepere betekenis dan datgene wat wij vandaag verstaan onder het begrip vrede. Deze vrede is voornamelijk een harmonische verhouding met God, met als gevolg dat ook harmonie ontstaat in ons persoonlijk leven. Het is een vrede die zich niet laat opsluiten door onze omstandigheden. Dus mag ik u deze vraag stellen? Hebt u nu vrede in uw hart? En ik bedoel hiermee, hebt u een geworteld gevoel van voldoening in uw hart? Dat wil niet zeggen dat alles op wieltjes loopt. Maar dat u een zodanige relatie hebt met God, waarbij u overtuigd bent dat voor welke moeilijkheden u ook komt te staan in uw leven, dat u overtuigd bent dat samen met God het wel in orde zal komen. Dat u de zekerheid hebt dat Gods geest in en met u is. Uw naam staat geschreven in het levensboek van het Lam. En een van de dagen, het zij u komt te sterven of het zij dat Jezus terugkomt, dat u met de zekerheid weet dat u naar de hemel gaat en alle moeilijkheden hier voorgoed zullen voorbij zijn. En dat de dingen zullen gebeuren zoals hij het beloofd heeft. Stemt dat overeen met het gevoel in uw eigen hart. Jezus zegt, mijn vrede geef ik u. Waarom zegt hij dat? Omdat de enige bron van ware, oprechte vrede de persoonlijke relatie is met Jezus Christus. Hij is de enige bron. Jezus zegt ook dat wij kinderen van God zijn. En God is ook een God van vrede. En dat is wie wij zijn. Wij zijn kinderen van de vrede. En als we Christus vertrouwen als onze verlosser, vanaf dat moment start de meest belangrijke relatie in ons leven. Het is de enigste relatie die verder gaat dan dit leven. Laat ons dan ook als zodanig ons leven leiden, want als kinderen van de vrede wordt er van ons ook iets verwacht. In de bergrede lezen we dat Jezus zegt in Matteüs 5, vers 9, zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden. Als christen zijn we niet alleen kind van God, we zijn ook vredestichters. Hoeveel van ons hier aanwezig beschouwen zichzelf als vredestichters? Dan zullen we misschien zeggen dat we misschien wel vredestichter kunnen zijn als alles goed met ons gaat. Dan misschien wel, maar in de situatie waar ik nu verkeer, beschouw ik mij niet echt als een vredestichter. Maar Jezus zei niet dat we vredestichters kunnen zijn als we hier of daar aan voldoen. Nee, als volgelingen van Christus zijn wij vredestichters. Punt. En dat zullen wij ook zijn als onze relatie met Jezus oprecht is. Want dat is het fundament van ware, oprechte vrede. Zolang die relatie niet is wat ze moet zijn, zullen wij ook geen vrede kennen in ons hart. De vrede van God is een gift, een relatiegeschenk van Jezus. Nergens in de Bijbel wordt er een andere bron vernoemd voor het bekomen van vrede. En daarom durf ik het nog eens te vragen. Hebt u vrede in uw hart? Dat wil niet zeggen dat u alles hebt wat u graag wil hebben. U kan absoluut de geweldige, complete, blijvende voldoening hebben van de vrede van God in uw leven, zonder dat u geld hebt of vele spullen of vele bezittingen in deze wereld. En nu is er nog iets frappants aan die vrede. Als we eens kijken naar het 10e hoofdstuk van Lucas, wanneer Jezus zijn discipelen aan het uitzenden is, dan is hij instructies aan het geven over wat en hoe ze dat moeten doen. En dit is wat hij zegt in vers 5. Als jullie een huis binnengaan, zeg dan eerst vrede voor dit huis. Als ik dit lees, dan moet ik denken, Heer, hoeveel huizen ben ik al niet binnengegaan zonder dat te zeggen of te denken? Nochtans is dat het eerste wat we moeten doen. Het staat er heel duidelijk. Zeg dan eerst vrede aan die thuis. En dan moet ik onmiddellijk vergeving vragen, want dat is niet wat ik doe. En nu kunnen we denken, dat was misschien vroeger zo, in de tijd van Jezus, in die cultuur, maar dat is niet meer van deze tijd. Wat toen was, geldt vandaag niet meer. Staat er dan een houdbaarheidsdatum op, Gods woord? Nee, of ja, toch wel. Jesaja drukt het als volgt uit. Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord van onze God houdt eeuwig stand. Gods woord van gisteren is hetzelfde woord van morgen en blijft hetzelfde tot in eeuwigheid. Vrede voor u thuis, zegt Jezus. Eigenlijk zegt hij, als u ergens aan een deur staat, zegen dan die thuis met vrede. Bied voor dit gezin, voor dit huwelijk, voor hun kinderen, voor hun problemen. Er kan van alles aan de hand zijn in dat huis. En als Jezus ons zoiets opdraagt, heeft hij daar altijd een reden en een doel mee. Dit vers is een goede herinnering voor ons om te bidden voor degenen die we bezoeken. We weten misschien niet precies wat er gaande is in hun leven, maar God weet dat wel. En we kunnen bidden dat ze Jezus als redder en Heer zullen ontvangen en zijn geweldige vrede mogen ervaren. Dus wanneer je ook gaat, of waar je ook gaat, zegen dat thuis voor je binnengaat. Nu zijn er dingen die de vrede uit ons leven kunnen wegnemen. Jezus belooft ons om vrede te geven en behouden die vrede ook zolang ons hart rein is. We zijn gered door de genade van God. Dat wil niet zeggen dat we nooit meer zondigen, maar dat wij elke keer om vergeving vragen. Maar er kunnen gedachten, ideeën zijn die de vrede in ons hart kunnen verstoren of zelfs wegnemen. En een van die dingen zijn gedachten van lust. Zulke gedachten zijn niet verenigbaar met de vrede in ons hart. Wanneer iemand met lust denkt aan iets of iemand wat niet toelaatbaar is, zullen we geen zegen ontvangen. Lust creëert altijd chaos in hart en ziel. En we leven in een wereld die vol is van zulke gedachten en waar veel toegelaten is. Een ander iets die de vrede kan wegnemen, zijn schuldgevoelens. Je voelt je schuldig over zonde in je leven. Of over iets wat je niet gedaan hebt, maar wel had moeten doen. Schuldig over iets wat je gezegd hebt, terwijl je dat beter niet had gezegd. Ook dan kan je geen vrede in je hart voelen. Vraag vergeving. Hetzelfde met verbittering. Als we toestaan dat pijnlijke ervaringen uit het verleden steeds opnieuw in onze gedachten laten komen, hebben we geen vrede omdat onze focus te veel ligt op het onrecht dat ons aangedaan is. Terwijl we moeten focussen op Christus. Vrede is heel fragiel. Als porselein, heel breekbaar. Ons hart kan niet vol van met bitterheid zitten en tegelijkertijd vervuld zijn met vrede. Het is één van de twee. En nu zal je misschien zeggen, ja, maar als je moest weten wat die of die mij heeft aangedaan, dan heb ik al recht om zo bitsig te reageren. Nee, dat hebt u niet. Hoe kunt u vrede in uw hart hebben als er iets binnenin zit te knagen? Iets waardoor je elke dag meer en meer verbitterd wordt, dat kan niet. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die heel verbitterd zijn over dingen die in hun verleden gebeurd zijn. Ze raken er niet over. Het heeft zo'n impact op hun leven dat ze niet kunnen of zelfs niet willen vergeven en vergeten. De manier waarop zij behandeld geweest zijn en wat zij voelen kan misschien wel waar zijn, maar nergens in de Bijbel lezen we dat ze het recht hebben om te haten als iemand hen iets aandoet. Haat is meestal het vervolg op verbittering. En ik weet dat dit niet makkelijk is, want we blijven mensen van vlees en bloed. Maar laten we dan eens terugdenken aan het moment toen Jezus gearresteerd werd. En een schijnproces met valse getuigen te verwerken kreeg. Toen hij onterecht bespot, bespuwd en gemarteld werd. Een doornenkroon tot diep op zijn hoofd werd geprint. En vervolgens zijn lijdensweg naar het kruis ging. Wanneer iemand het recht had om bitter en haatdragend te zijn, dan was zij het wel. Bent u daarmee akkoord? Maar hij liet de dingen niet toe in zijn hart. In plaats van haatdragend te zijn, zei hij, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Doorheen zijn woord leert hij ons om niet verbitterd of haatdragend te worden, wat er ook gebeurt. Er zijn veel mensen die zich vandaag ellendig voelen, omdat zij de verbittering toelaten om iets wat hen werd aangedaan, of iets wat tegen hen gezegd werd. Misschien voelt u zich op een of andere manier bedrogen. U kan geen dubbel leven leiden en vrede ervaren in uw hart. U mag in de wereld een topfunctie hebben. U mag nummer 1 zijn in wat u ook doet. U hebt geen vrede van God als u ook niet gehoorzaam bent aan God. Dat gaat eenmaal niet. Maar de wereld gelooft dat niet. Ze proberen hun geweten en hun gevoelens te verdoven voor datgene wat verkeerd loopt in hun leven. En het maakt hen kapot. Als je eens mensen observeert, mensen die zich schijnbaar heel goed voelen, maar als je nauwkeuriger kijkt, dan zie je hoe zij op zichzelf gericht zijn. Heel egocentrisch. Alles draait om hen. Ze plaatsen zichzelf in het middelpunt. Ze kunnen geen vrede in het hart ervaren, want alleen hun eigen hachje is van belang. Dan draait alles om hun trots. En dan denk ik ook aan mensen die leven in twijfel. Ze twijfelen aan het woord van God. Ze twijfelen of dat God hun gebed wordt. Ze twijfelen dat een kerk bezoeken enig verschil zal uitmaken in deze wereld. Ze twijfelen aan hun vriendschappen, hun relaties. Het zijn sceptici. Ze hebben geen vrede. En als je erover nadenkt en je hoort al die obstakels, dan moet je vaststellen dat het een heel smalle weg is naar oprechte vrede. Omdat we zoveel dingen rondom ons hebben die de vrede kunnen stelen. Kan u vredevol leven en vrede geweldig vinden in een wereld die zo verward is en op zijn kop staat zoals de wereld vandaag is? Ja, dat kan u. Door Jezus in u. Hij is de bron van vrede. Hij is de bron van genade. Wanneer je Jezus in je hart hebt, kan je dat niet voor jezelf houden. En je hoeft daarvoor helemaal niet te acteren of een christelijke rol te spelen. Omdat je gewoon Jezus laat zien door de manier waarop u door het leven gaat. Doorheen uw conversatie, uw gedrag, uw karakter. En zeg nu zelf, als u Jezus niet in uw leven hebt, wat heb je dan wel waar je ten allen tijde echt en waarlijk op kunt vertrouwen? Niets toch? Jezus is de bron en de smalle weg naar vrede is een relatie met Jezus. Dat is waarom sommige mensen, christenen, kunnen gaan doorheen de meest erge omstandigheden en situaties van verlies, lijden, hartpijn en toch hebben zij deze geweldige en onwankelbare vrede in hun hart. Omdat zij een relatie hebben met Jezus die waar en oprecht is. Misschien kent u wel zo iemand en hebt u bewondering voor de kracht van zijn of haar geloof. Nu, hoe kunnen wij die vrede vasthouden? Ten eerste moeten we geloven dat God controle heeft over ons leven en over onze omstandigheden. Als we dat niet geloven, gaan we ook geen vrede hoeven te verwachten. Geloven dat geloven wij dat hij de absolute controle heeft? Stel uzelf die vraag. Ten tweede moeten we ons totaal aan hem overgeven. Ons leven, onze gedachten, onze wil, onze emotie overgeven aan Jezus. Wil dat zeggen dat we nooit geen moeilijkheden gaan meemaken? Nee. Wil dat zeggen dat we nooit ziek gaan worden? Nee. Wil dat zeggen dat we nooit angstig gaan zijn? Nee. Maar dit is wat wel gebeurt. Wat of wanneer iets op uw weg komt, kan je reageren met deze absolute zekerheid. De Heer Jezus, die in mij is, brengt mij er doorheen op een door hem bedoelde en gepaste manier. Wat er in mijn leven ook mogen gebeuren. Soms kunnen de moeilijkste omstandigheden de voedingsbodem vormen voor de ontzagwekkende vrede die God ons op die moment schenkt. Dus wil ik u nog eens een vraag stellen. Hebt u vrede in uw leven? Zegt u, Heer, hier ben ik. Ik stel mijn vertrouwen op u, ongeacht de manier waarop mensen mij behandelen. Ongeacht wat ik in mijn leven ga bereiken of niet bereiken. Ik stel vertrouwen op u, dat u in mij zal werken op een manier zoals alleen u dit kan doen. En ik stel mijn vertrouwen op u, dat u volledige controle hebt over mijn leven. En ik wil u vragen om mij tot zegen te stellen voor anderen. Soms kunnen de meest pijnlijke omstandigheden in ons leven veranderd worden in een zaaibed van geweldige vrede die God in ons leven brengt. U kan inderdaad tot zegen zijn voor anderen. U kan die vrede hebben. Welke ellendige dingen u op dit moment ook meemaakt, u kan die vrede ontvangen. De uitnodiging tot vrede van Jezus ligt op u te wachten. Wat vraagt het van ons? Een leven in overgave aan Christus. Misschien zal je nu denken, oké, dat kan allemaal wel waar zijn, maar u kent mijn omstandigheden niet. Het kan best zijn, maar hij kent ze wel. Hij kent heel de situatie waarin u zich bevindt, beter dan uzelf. Het is een kwestie van overgave en een kwestie van geloof. Ben ik bereid om te geloven dat hij de rommel die ik in mijn leven gemaakt heb, kan opruimen? We kunnen erop vertrouwen dat het niet uitmaakt wat we in ons leven nog zullen meemaken. Hij is met ons. En in ons, door de Heilige Geest. En een deze dagen, of we nu sterven of dat Jezus eerst terugkomt, alle problemen van dit leven zullen voorbij gaan. En we zullen voor altijd in de hemel met hem zijn. Dan zal alles juist worden gemaakt zoals hij beloofde. Maar tot die tijd hebben we zijn vrede in ons, terwijl we in de pijn en de problemen van deze wereld leven en daarmee moeten omgaan. Paulus roept ons op om niet bezorgd te zijn, maar God te vragen wat we nodig hebben en hem te danken voor wat hij ons elke dag geeft. En dan lezen we in Filippenzen, dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. Ik ga uw laatste vraag stellen. Als Jezus niet de bron van uw vrede is, en wees nu eerlijk, wie of wat is het dan wel? En zijn dat dan geen illusies die u zichzelf voorhoudt? 1 Thessalonicenzen 1, vers 1. Genade zij u, en vrede van God onze Vader, en van de Heer Jezus Christus. Broeders en zusters, shalom aleichem. Amen. wil nu even een tijd van gebed nemen. Dus voel u vrij om in hardop of in stilte iets door te geven. Dus laten we bidden. In alle nederigheid willen we onszelf voor uw troon van genade. En we zo graag deeldachtig worden, Heer, aan de vrede die u ons schenkt. Leg het in ons hart, Heer. En maak ons ook duidelijk het belang van onze overgave van ons leven in uw handen te leggen, Heer. Om ons leven in uw handen te leggen. Geef ons daartoe de kracht, Heer. Dank u wel, Heer, dat wij met alles tot bij u mogen komen. In Jezus' naam. Amen.
We gaan samen afsluiten. Hè. We gaan allemaal recht staan. Jezus, we vieren dat u overwon.
Jezus, wij vieren dat u overwon. Jezus, uw liefde maakt ons blij. Jezus, uw liefde leven door uw dood. Jezus, uw offer maakt ons blij. Jezus, maakt ons blij. Jezus, u bracht ons leven voor uw dood. Jezus, u offer maakt ons blij. Eens vastgebonden, hij krijgt door slavernij. Maar Jezus droeg de zonden, daardoor maakte hij ons vrij. Door zijn verlossing vieren wij nu feest. En om zijn liefde juichen wij. Jezus, de weg is open om met vrijmoedigheid binnen te lopen in aanwezigheid. Daar in zijn glorie verdwijnen angst en nood. Zijn liefde raakt ons wezen aan. Jezus, dat u overwon. Jezus, uw liefde maakt ons blij. Jezus, u bracht uw leven door uw dood. Jezus, uw offer maakt ons blij. Jezus, wij vieren dat u overwon. Jezus, uw liefde maakt ons blij. Jezus, u bracht ons leven door uw dood. Jezus, uw offer maakt ons. Jezus, uw offer.
gaan afsluiten. De mededelingen kunnen jullie vinden op potscherven. Als jullie potscherven niet hebben, achteraan zien er nog blaadjes. We gaan samen nog danken. Dank u, Vader, voor deze mooie ochtend. Dank u, Vader, dat we hier samen kunnen zijn. Dank u, Vader, voor deze dag. Vader, ik vraag echt de zegen over ieder die hier aanwezig is. Dat zij verder de komende dagen, de komende weken, de komende maanden geleid mogen worden door u. Dat ze verder met u wandelen. Dat ze aangeraakt worden door u. En dat ze ook mensen mogen aanraken rondom hen, Vader. Dank u wel, Vader. Dank u wel voor alles wat u doet, wat u heeft gedaan, Vader. Dank u wel. Amen.